Radio 1. NTR.
Mandjaren, welkom bij onze Christmas special, waarin we met culinair journalist Joël Broeka, bekend van NRC, Handelsblad en Vrij Nederland, het afgelopen culinaire jaar doornemen. En we gaan eten. Ja, heel lekker eten. Uw presentator is Petra Possel.
Ik val weer met mijn neus in de boter. Het is zo fijn deze eerste kerstdag. Goedenavond. Welkom bij het koken- en eetprogramma Mandjaren. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Vandaag hebben we de kerstdis. We hebben gekookt. De tafel staat gedekt als het ware. We gaan eten. We gaan praten over het afgelopen jaar en het komend jaar. En reageren wordt zeer op prijs gesteld. Mandjaren@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mandjaren. En misschien bent u blij thuis om te horen dat alle afleveringen, bijna alle afleveringen, behalve een paar hele oude uit het stenen tijdperk, zijn nu te podcasten. Kunt u gewoon naar onze site gaan, radiomandjaren.nl. En dan kunt u tijdens het hardlopen, wat u vooral niet moet doen, maar kunt u wel die dopjes in de oren doen en luisteren naar onze uitzendingen door de eeuwen heen. Gast aan tafel, culinair criticus Joël Broekhaard. Welkom. Dag. Leuk dat je er bent. Je schrijft pittige recensies voor NRC Handelsblad. Je schrijft zeer informatieve, leuke stukken voor Vrij Nederland. En je hebt een ja-club, weten we sinds vorige week, want dat heb je in de krant gezet. Obesitas heet die club, waarmee je ieder jaar een kerstdiner kookt, bestaande uit gerechten die jullie eerder dat jaar in toprestaurants hebben gegeten. Koken jullie die dan op gevoel na? Heb je de receptuur bemachtigd? Hoe gaat dat?
Ik ken wel een aantal chefs en die bel ik ook wel even van tevoren.
Maar
zeker als ik het daarna ga opschrijven in de krant, dan moet het natuurlijk wel kloppen.
Ja.
Het is een beetje lullig zijn als ik zou zeggen, ja, dit recept heb ik daar en daar gegeten en dan zelf nonsens op ga schrijven.
Ja, dus. En wat voor dingen eet je dan? Wat hebben jullie de laatste keer gegeten?
Wat ik te gek vond was bij Gebroeders Hartering. Dat was, ik weet niet of het afgelopen jaar, het
restaurant
misschien
in Amsterdam, hè?
Het jaar daarvoor, ze hadden een gerecht van zeeduivellever met een saus van zeeduivellever. En alleen dat al vond ik echt zo geniaal. Maar het is heel erg mooi, want zeeduivellever is op de een of andere manier verschrikkelijk vet. En het lijkt heel erg op foie gras. Ik bedoel, het heeft wel een klein tikje iets vissigs. Maar helemaal niet zo heftig als schelvislever bijvoorbeeld. En het gedraagt zich ook zoals foie gras. En als je dus geen foie gras zou willen eten, om bepaalde redenen, dan zou je dus zeeduivellever kunnen nemen.
Want dat is niet met de ganzenstamper zijn ze vol vet gemest, deze vissen. Is het, en qua smaak is het dus het lekker, want qua textuur, ik heb het ook wel eens gehad, het is een beetje ook bruin beige, hè? Zeeduivellever, of niet?
Wat is het?
Bruin beige.
Ook qua kleur?
Qua kleur.
Ja, oh ja, 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 een beetje gelig beige inderdaad, ja. Het is wel wat zou het niet echt heel donkerbruin
willen noemen. Nee.
Hoeveel zeeduivellevers heb je nodig voor één zeeduivellevergerecht?
Goeie
weinig.
Weinig. Je moet gewoon een klein stukje bakken. Okay. Voor de
maar hoe groot is zo'n zeeduivel?
Een zeeduivel is zo groot.
Nee, ja, lever.
Een meter.
Lever? Nou, ja. Zo'n flink stuk. Ja. Dus, maar goed, ik bedoel, zoveel zeeduivellever is er niet te vinden. Dat is een beetje flauw van naam op te schrijven, want het is best wel lastig om aan te komen. Die dingen worden meestal aan boord namelijk schoongemaakt. En dan gaat alles overboord, behalve een paar boten die ondertussen weten dat ze dat als exquise product kunnen verkopen.
Ja. Maar goed, daarvoor ben je natuurlijk Obesitas Ja-club.
Ja.
En dan ga je natuurlijk allemaal heel nuffig ook tegen elkaar opzitten bieden in receptuur, of niet?
Nee, het is één vriend, hij is daar ooit mee begonnen, ik geloof 14 jaar geleden. Dat is toen ooit met een gourmetstelletje begonnen, gewoon met een club vrienden. En dat is steeds groter en heftiger. En ik ben volgens mij ook niet bij alle edities aanwezig geweest. Maar op een gegeven moment gingen we dat met z'n tweeën doen. En dan, ja, je ziet nog eens wat, hè. Als je zo het hele jaar door bij restaurants eet. En dan op een gegeven moment van die ideetjes. En dan ga je met elkaar een beetje lopen
op jutten.
Op jutten, ja.
Ja. Het woord gourmetstelletje is gevallen, mensen. Ja. Ja. Nou, kunnen we even terug naar onze laatste redactievergadering. Nederland, 90% van Nederland is aan het gourmetten. Janneke, die heeft nu de vingers naar zichzelf gewezen. Ja, wil je iets
dat
zeggen, Janneke?
Dat doe ik heel graag in
Janneke
mijn leven.
Janneke is onze regisseur en jongste bediener. Vertel het maar.
Ja, nou, dat noemen bij ons thuis noemen we dat het grote feest met de kleine pannetjes.
Ja.
En de kinderen bij mij thuis, die zijn daar helemaal wild van. Die vinden dat echt fantastisch. Dat staat nog boven pannenkoeken, poffertjes en patat.
Maar goed, dit gaat over kinderen.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel volwassen mensen die langzaam maar zeker toch een zeer verfijnde smaak hebben ontwikkeld, die ook een stukje,
nou,
een gehaktballetje en een ei aan het bakken zijn op tafel.
Ik ben dit jaar, het afgelopen jaar, op gewoon een nondescripte dag uitgenodigd bij mensen om te komen eten. En die hadden zich helemaal het hoofd gebroken over wat ze ons nou toch moesten voorschotelen.
En
daar stond het gourmetstel op tafel. En daar waren wel ingrediënten voor uitgekozen om het naar een wat volwassener plan te trekken. Ik weet niet of dat jaarclub eten van jou ook ooit zo begonnen is. Of dat gewoon met de kipmadras sauzen ging. Dat weet ik niet. Maar het was heel erg leuk. Het is gewoon schattig om te
doen.
Zijn
nog steeds vrienden?
Ja, absoluut, absoluut.
Maar laten we wel zijn. Wie is... Toe maar, Francine. Zeg maar wat je wil zeggen.
Ik blijf zo stil, want of ik ben het vergeten, maar ik heb nog nooit gegourmet. Bij ons thuis was er vroeger geen gourmetstel. We hebben het nooit aangeschaft. Ik weet het niet.
Ik moet ook echt heel erg gaan graven. Ik geloof dat ik het één keer heb gedaan, ook toen mijn kinderen een beetje de leeftijd hadden toen die kinderen van Janneke nu hebben. Dat we dat één keer hebben gedaan.
Omdat je altijd met een fornuisje en in de poppenhoek wil spelen. Ja. En dan wil je ook gourmetten.
Ik had trouwens vroeger ook een vriendin met een echt fornuisje. Dat kwam nog uit haar grootmoederstijd, waar je ook je helemaal aan kon branden. En daar kon je ook dingetjes op koken. Maar dan echt.
Jawel.
Geldt steengrillen ook als gourmetten?
Ja,
soort van.
Ja,
jawel.
Dus dan ga ik morgen ook gourmetten.
Ga je morgen ook gourmetten, echt waar?
Ja, met mijn pa elke keer.
Ja, en wat voor dingetjes maken jullie dan?
Gewoon een hele grote schaalvlees heeft hij dan in huis. En dan meestal smelten we gewoon kaas in die pannetjes eronder.
Ja, dat is heel leuk.
Maar dat is raclette. Dan ga je raclette. Ja, dat is raclette, toch?
Ja. En verder groot. Ja, raclette. Kaas fondue. Nou, we zijn weer helemaal thuis, jongens. Het niveau is meteen al heel hoog. Het instapniveau is hoog. Jona, mijn steun en toeverlaat. Kookboekenfanaat. Iedere uitzending rechts van mij. Er zijn ontzettend veel kookboeken verschenen dit jaar. Jij hebt voor vandaag een kookboek uitgezocht dat met een goed doel.
Ja.
Zo mag ik het wel zeggen. Hè? Zoek voor Syrië. Wat voor boek is het?
Nou, het is een boek. Er is een mevrouw in de BK-vallei in Libanon. Die vorig jaar, toen zij zag hoeveel vluchtelingen daar naartoe kwamen, ieder weekend de achterbak van haar auto volladen. Vervolgens op stap ging naar die vluchtelingenkampen. En daar soep ging maken.
Ja.
En dat heeft haar ertoe gezet om allerlei grote koks uit de hele wereld te benaderen. Of zij hun favoriete soep recept willen geven.
Noem een paar van die koks.
Dat zijn Claudia Roden, Jotam Ottolenghi, Alice Waters van Chez Panisse. Voor de Nederlandse editie is Joris Beidendijk zit erbij. Johnny Boer zit erbij. Ron Blauw zit erbij.
Ja.
Dus echt alle grote mensen zijn ervoor benaderd. Voor de Nederlandse editie is dat natuurlijk door een Nederlandse uitgever gedaan. Vervolgens zijn die recepten gebundeld. En dat is uitgegeven en de hele opbrengst, en dan moet ik ook zeggen echt de hele opbrengst, gaat naar het voedselprogramma van de UNHCR. Dus het gaat allemaal daar naartoe. En dat wil zeggen dat niet alleen die auteur en de mensen die daaraan bijgedragen, ook de drukker heeft vrijwillig zijn medewerking gegeven, de uitgevers, maar zelfs de boekhandelaar die het boek verkopen, krijgen geen korting op dat boek. Dat gaat allemaal naar de UNHCR.
En dan heb ik altijd, begiftigd eigenlijk met het vooroordeel dat het dan wel niet zo heel veel zal zijn. En nu heb ik gebladerd in het boek. Er staan waanzinnig leuke recepten.
Ja, maar omdat alle grote mensen uit de hele wereld eraan mee hebben gewerkt.
Ja.
Het is natuurlijk, het is niet alleen bij ons in Nederland, maar over de hele wereld speelt natuurlijk op het moment dat, of 2015 kunnen we wel zeggen, het vluchtelingenprobleem.
Ja.
En iedereen heeft daarmee te maken. En Claudia Roden, daar was ik 2 weken geleden, sprak ik er. Weet je, die is zelf ooit gevlucht. Weet je, hoe dichtbij komt het dan?
Ja.
En dus die geven allemaal hun medewerking. Allemaal.
Joël Boekhout, jij bent onlangs op bezoek geweest bij de Syrische chef-kok Kamal.
Ja.
In een noodopvang in Amsterdam. Je schreef er een stuk over in Vrij Nederland. Mooi stuk was dat.
Dank je.
En je ging onder andere in op het gegeven fattoush. Dat is een Syrische broodsalade, hè?
Ja.
Heb jij dat gemaakt met hem? Of heeft hij dat voor jou gemaakt? Of,
We hebben samen gekookt. Ik ben daar naartoe gegaan om echt te koken met hun.
Dat doe jij eigenlijk altijd voor je stuk, hè? Dan duik je als het ware onder in de wereld die je bezoekt.
Ja, ik vind het altijd leuk om mee te doen. Ja. Ik hou het ongeveer een uur vol om met zo'n boekje en een pen als een echte journalist dan te staan. Zo. En dan
op
een gegeven moment dan. Ja, mag ik ook een keertje? Weet je wel, dat vind ik leuk. Nee, maar dat was ook echt het idee. We hadden met Vrij Nederland een volledige special over de thematiek. Dus ja, er zijn al genoeg stukken die gaan over schrijnende verhalen en dat soort dingen. En ik moest voor mijn rubriek, die altijd over eten gaat, ook iets binnen dat thema vinden. Dus ik dacht, ik ga nou niet daar over die noodopvang schrijven of over de achtergrond van die mensen. Maar wat zij daar doen is heel bijzonder. Ze krijgen namelijk gewoon eten. Dat wordt geregeld centraal vanuit het Rode Kruis. En op een gegeven moment werd daar een keer een lading boodschappen afgeleverd. Ja, als een donatie. En iedereen dacht, ja, moeten we daar nou mee? En die man die stak zijn vinger op en die is met wat vrienden die gaan koken. En die doen dat elke dag nu. Er is iemand die dat op zich genomen heeft om elke dag boodschappen met ze te doen, et cetera. Ja, het is voor hun natuurlijk heel fijn om iets om handen te hebben, iets te kunnen doen. En voor al die andere 200 mensen die daar zitten ook heel fijn dat ze nog eens, ja, ook nog iets anders lekkers hebben dan alleen maar die op bain-marie opgewarmde Hollandse pot.
Ja, want de Syrische kok Kamal die is zeer onomwonden over wat hij vindt van die opgewarmde pot. Er zit te weinig zout in en het heeft te weinig pit.
Ja, dat is wel waar het op neerkomt. Ja, het is,
hij kookt echt goed, hè? Begrepen.
Zeker, maar hij is dus geen kok, hè? Deze man is advocaat. En dat was namelijk het hele mooie van het. Ik kwam eraan, ik had mijn koksbuisje mee en twee messen in een theedoek gerold. En ik zeg, jongens, kom, wij gaan gezellig koken. Hmm. Nou, dan staan we in de keuken met 5 gasten in een buisje. En natuurlijk, ze stonden hummus te maken in een soort superklein magiemixje wat om de 2 keer begon te roken. En dan moest die even uit. En dit. Maar ja, uiteindelijk sta je gewoon te koken. En je verstaat elkaar niet zo, maar je maakt dat geintjes van, ja, een keuken is een keuken. En dat is het blijkbaar overal zo. En na een paar uur was ik gewoon vergeten dat ik daar, ja, met een advocaat en een automonteur en een professioneel zwemmer. En gewoon, weet je wel, ja, die gasten willen dat ook graag vergeten natuurlijk. Ja. Maar dat was wel heel confronterend uiteindelijk om daar dan vervolgens weer naar buiten te lopen en te realiseren waar je staat.
Ja, ja.
En ja.
Het is ook een mooi boek, Soep voor Syrië. Ja. Dus
foto's staan er ook in.
We staan er volledig achter, wil ik toch ook nog wel even zeggen. Regisseur jongstbediende Janneke Kuiper. Die mag elk maand mag ze een gerecht maken bij de mini-colleges van Jona Voigt. Dat loopt soms uit op een waanzinnige hit die zijn navolging niet kent. Maar af en toe zitten er ook flinke missers bij. Daar kan jij dan helemaal niets aan doen. Maar toch, ja, het is toch incasseren, hè, Janneke?
Nou, het is niet altijd makkelijk geweest. Nee,
laten we het eerst even over overwinningen hebben, over successen.
Ja, om het hart wat te versterken. Nou, wat het leukste was dit jaar, dat zijn eigenlijk die zijn eigenlijk een beetje oorconcours. Maar dat waren de 2 masterclasses die ik als jongste bediende heb gekregen. Van de een van Koos Holtkamp uit Maassluis. Over de tompoes.
De banketbakker uit Maassluis.
Ja, met zijn wereldvermaarde tompoes. En die heeft hij mij helemaal telefonisch overgebracht hoe die na te maken. En dat was ontzettend leuk om te doen. Het begon al met het zelf maken van dat bladerdeeg van meer dan 1000 laagjes. Maar ook Hans Heilo met de zuurdezen baguette. Dat was ook ontzettend leuk. Ik ben naar zijn bakkerijschool geweest.
Chocolatier. Ja.
En ik heb van hem zelfs een eigen moederdeegje gekregen. En we hebben de hele ochtend baguettes staan rollen en uiteindelijk staan bakken. Dat waren 2 hoogtepunten. Dieptepunt. Ja, laat ik dat maar even snel doen.
Ja,
dat stamt volgens mij nog van februari. Dat was toen Jona mij diep de radiogeschiedenis inslingerde naar radio-televisiekok P.J. Kers.
Oh ja, P.J. Kers.
De lucht die door P.J. Kers in mijn huis en in deze studio heeft gehangen. Van een zwangere lucht van witte bonen met een doodgestoomde prei ging er geloof ik nog in. En alles afgemaakt met een lafpapje van boter en bloem. Het was
was van voor 1940, recept.
P.J. Kers was nog een keer bij toen vrouwen alleen nog maar door de keuken kropen omdat ze niet mochten gaan staan van de mannen.
Nee, absoluut.
Het was een hele andere tijd. Ja. Maar het was dat vies, hè?
Heel vies.
We hebben hem niet echt kunnen helpen aan een revival, hè?
Nou moet ik wel zeggen dat ik heel erg geniet van met name je mislukking. Ik kan er ook niks aan doen. Dat formuleert zo lekker.
Ja.
Dus ik stel voor dat je nu een bundel gaat maken.
Ja.
Dat je avonturen op gaat schrijven.
De weg naar de hel en met wat hij allemaal geplaveid is
precies.
geweest.
Vandaag is het gewoon profiterol. Straks ga je daar meer over vertellen. Ja. Die heb jij gemaakt als dessert. Die zijn gelukt.
Tot op heden zijn die gelukt.
Naar Kees Holtkamp, hè?
Kees Holtkamp.
De banketbakker uit Amsterdam.
Geestelijk leider in mijn persoonlijk leven. Die ik altijd mag bellen. En die heeft me hier doorheen gesleept.
Je hebt van iedereen nummers. Dat heb je goed gedaan. Francine Knorringa. Francine, mijn charmante assistente. De vrouw die onze kookwedstrijd Het Diner dit jaar naar een hoger plan heeft gebracht. De finale was onze vorige uitzending. En ook vandaag, Francine, heb je een recept van een luisteraar serieus genomen, nagemaakt. Wat is het geworden?
Een meatloaf. En de inzender, Giulietta Povantout, die heeft zelf lang in Italië gewoond en in Amerika. En zij noemt het zelf een comfort food met een Italiaans tintje.
Geslaagd? Kun je nu al zeggen geslaagd?
Jullie gaan straks proeven. Het staat nu in de oven. En met
maar
een paar minuutjes is...
zijn...
Contouren zijn goed. En heel vlezig.
Oh jee. Nou, daar gaan we het zo over hebben, over vlees. We gaan eten. Praten. En we beginnen. We hebben net voorgeschoteld gekregen het aardperensoepje die Jona heeft gemaakt uit het boek Soep voor Syrië. Je bent heel erg van het, van het recept afgeweken.
Het was meer dat ik, doordat ik door dat boek bladerde, dat ik dacht, ik ga een aardperensoep maken. Want dat vond ik mooi voor kerst, voor deze tijd. Aardperen, dat is eigenlijk een soort van onkruid, kan dat worden.
Vroeger aten we nooit aardperen.
Nee, dat is sinds een paar jaar opeens weer hip.
Okay.
En het mooie is, je zet één aardpeer in de grond en vervolgens wordt je tuin overwoekerd door aardperen. En die blijven ook goed onder de grond, dus die kan je heel lang bewaren.
Ja.
Dus midden in de winter kan je nog gewoon aardperen uit de grond halen. Dus dat vind ik dan mooi voor kerst. Dus
het heeft een hele aardperderige smaak.
Nou, een beetje. Ja, ik vind het... Waar vind je dat dan, dat dat naar smaakt?
Ja, gewoon een beetje... Er zit iets koligs aan en iets aardappel.
Oh, ik vind toch ook altijd wel dat het iets van artisjok heeft.
Hoezo wordt het
ik vind het heel erg lekker.
Ja. Ik ook.
Ik ben dol op aardperen. Dus daardoor, ik heb het dus niet letterlijk het recept uit dat boek gemaakt. Dat bracht mij meer op het idee om een aardperensoep te gaan maken. En vervolgens ben ik daarmee in de weer gegaan, ja.
Even de punten hier op tafel. Joël, je hebt hem al op. Ik heb hem ook op. Vertel. Vond je het lekker?
Ja, heerlijk.
Het is met de hazelnoten, hè?
Zit ja, erin? Absoluut. Een dragon. Heb ik geproefd.
Ja, een soort pesto van dragon heb je gemaakt.
Ja, maar het is ook zoals Otto Lengi vaak werkt. Hè, dus daar zeker ook altijd bij mij een grote inspiratiebron. Altijd maar weer. Ja.
Pesto's maken en door de soep doen.
Ja, of pesto's maken en door allerlei gerechten doen. Ja,
ja. Heel het werkt gewoon geconcentreerde verse kruiden, noten en die smaak van aardpeer.
En verse kruiden kan je ook... heel veel mensen bewaren, vinden het moeilijk om ze te bewaren. Maar het is echt vrij makkelijk als je in een plastic zakje stopt en een paar druppels water erin en dan in de koelkast legt, haal je ze echt lang goed.
En een druppeltje hazelnootolie voor de versterking?
Ik heb notenolie doorheen gedaan en olijfolie.
Ja. Joël Broekhaart, jij schreef een stuk over minder vlees eten. We moeten minder vlees eten als we de aarde willen redden. Als we onszelf willen redden, wellicht ook, want we eten ongelooflijk veel vlees. Je hebt een TEDx-lezing ook gehouden, die heb ik bekeken. En daarin som je op hoeveel varkens, kippen en koeien we opeten per jaar. Dat wil een mens niet weten, laat staan opeten. En je geeft ook tips en tricks voor... om dit daadwerkelijk te realiseren zonder terug te vallen altijd op die vleesvervangers. Want dat doen wij mensen nogal snel. Hè? Zo'n bakje van die vega-balletjes of vega-gehakt.
Nou ja, juist niet volgens mij.
Dat moet je niet doen, nee.
Nou nee, maar volgens mij doen we dat ook niet.
Nee, is dat zo?
Nee, maar dat ik bedoel, het is eigenlijk in twee stappen gegaan. Eerst heb je, zeg maar, als je met iedereen met wie je praat, één op één, en zegt van god, ja, milieu, ja, is toch wel erg. En ook niet zo gezond, nee, dat is ook wel erg. En vervuiling, bla, bla, bla. En iedereen is er wel mee eens dat we dan minder vlees moeten eten. Maar niemand doet het echt. Het is best wel lastig om te doen. Het zit zo in je systeem en je weet niet zo goed wat je moet verder.
Menu opbouwen natuurlijk, aardappels, groente, vlees.
Nou ja, dat soort dingen. En als je aan het eind van de dag in de supermarkt staat, dan ja, je pakt het gewoon uit het schap. En je bakt het.
Ja.
En ja, wat moet je anders? Dus eigenlijk heb ik gezegd van, nou ja, weet je, hoe is dat bij mijzelf eigenlijk gegaan? Hoe ben ik dat ook daadwerkelijk die stap gaan zetten, is denk ik juist door erachter te komen dat hoe lekker vlees kan zijn als je goed vlees eet. En hoeveel meer er eigenlijk is dan alleen maar die kipfilet en die ossenhaas. Want wij, dat is zo grappig. Wij eten eigenlijk alleen maar de minst smakelijke delen van het hele beest. Smaakt naar niks. Nee. Je hoeft er niet op te kauwen. Dat is waar.
Omdat het geen spier is.
Nou ja, het is een hele luie spier.
Ja, luie spier.
Ja, precies, het werkt niet. Nou ja, goed, dus toen dacht ik van, nou kijk, als je nou eens door het hele beest heen gaat eten, van kop tot staart. Dus weet je wel, je moet toch op de een of andere manier, ik denk dat veel mensen toch maar gedachteloos vlees blijven eten, omdat het helemaal niets meer te maken heeft met een dier ook. Mm-hmm. Als je in je hoofd. Dus als je nou zeg maar die poten en die staart ook gaat opeten, ja, dan word je ermee geconfronteerd dat je inderdaad een beest aan het eten bent wat vier poten en een staart had. Mm-hmm. Nou, dan valt eigenlijk het puzzeltje weer in elkaar. Dat is dan het bewustzijn dingetje. En aan de andere kant kom je erachter dat er zoveel veel lekkerdere dingen zijn. En dan op een gegeven moment ben ik gaan merken van ja, als ik op zaterdag de tijd heb om een varkensnek te garen, 4 uur lang in de oven, dat is zo verschrikkelijk lekker. Dan hoef ik op donderdag niet die kipfilet meer te eten.
Hoe kan doe je dat, een varkensnek garen?
Op lage temperatuur.
Wat is dat, 70 graden of
nou,
zo?
Nou, nee, het mag wel iets hoger.
Iets hoger, dat is echt slow cooking.
Ja, 120 of zo lijkt me prima.
En dan doe je gewoon, je gaat naar een slager, daar begint het al. Hè? In de supermarkt kan je geen varkensnek kopen.
Vind je die dingen niet, nee, precies.
Dus je gaat naar een slager, laten we daar inderdaad eens mee beginnen.
Ja, we gaan naar slagers.
We gaan naar een slager.
Ja, en dan het liefst ook eentje die ook echt slager is. Er zijn verschrikkelijk veel slagers die gewoon vlees geportioneerd al binnenkrijgen en het doorverkopen.
Geprepareerd en in
je wil eentje hebben die gewoon bij spreken een heel varken binnenkrijgt en die je ook kan vertellen van, nou, moet je luisteren.
Zijn die er nog veel, die slagers?
Veel niet, maar ze zijn er nog wel.
Ja. Zijn er zeker.
Ja. Dan ga je naar die slager en dan bestel je een deel van bijvoorbeeld een varken. Een varkensnek.
Heerlijk.
Varkensbuik, hè, buikspek. Kan je ook lekker bestellen.
Ja. Ja.
Kan je een rollade van maken.
Absoluut.
Kan je eigenlijk alles eten wat bijvoorbeeld een varken... kun je het hele varken inderdaad van kop tot staart eten?
Ja, zo goed als. Er zijn wel wat dingen waar je een klein beetje creatief mee moet zijn. Maar ik heb wel eens prachtige gerechten gegeten met een keer een terrien van varkensoren. Die zo allemaal op elkaar gestapeld waren. En dan zo heel dun gesneden. En dan kreeg je allemaal van die prachtige witte streepjes zo overlangs. Omdat dat kraakbeen wat erin zit. Of een keer een soep waarbij de varkensoor zo flinterdun gesneden was. Dat het net vermicelli was zo in de soep. Nou ja, goed, dan moet je wel heel creatief zijn om uiteindelijk ook een oor op te eten. Maar een heel hoofd bijvoorbeeld. Als je dat gewoon zachtjes kookt en al het vlees eraf pulkt en in een terrienvorm gooit. Ja, dan heb je... Heb je prachtige
terrien. Maar het is natuurlijk een ontzettend welvaartsverschijnsel dat we het niet meer hebben gedaan jarenlang. Tot ver in de 50e jaren van de vorige eeuw werd alles op die manier van een beest verwerkt. Ja. En op een gegeven moment werd het luxe om alleen nog maar bepaalde delen te eten. En de rest werd weggegooid of werd vermalen voor de voedselindustrie van beesten zelf.
Ik denk dat alles wat wij tegenwoordig niet meer eten, dat eten wij ook wel, alleen weten we het niet. Want het gaat in de knakworst, in de frikandel, in de hamburger, et cetera.
Wordt gewoon vermalen, ja.
Veel meer te maken met de industrie die opgetuigd is.
Nou, ik denk ook dat mensen zijn het toch steeds enger gaan vinden, steeds meer afstand van gaan nemen. Dat je inderdaad een varkenskop. Ja, in het zuiden van het land is het natuurlijk veel langer nog dan in het noorden of in het midden van het land. Is het de gewoonte geweest dat je gewoon varkenskoppen. Dat werd hun regionale specialiteit, zoals zure zult en zo, van gemaakt. Dus die hebben dat nog veel langer wel gedaan. Doen het nu nog steeds.
Balkenbrei enzovoort.
Ja.
Ja. Nou, is het niet alleen het beest van kop tot staart eten wat jij bepleit. Hè, dus naar de slager gaan en gewoon die delen bestellen. Die soms ook veel goedkoper zijn dan die chique ossenhaas die we altijd maar weer nemen. Maar je bepleit daarnaast ook om het gewoon om gewoon te minderen. Bijvoorbeeld door de week geen vlees. Alleen in het weekend de man die het vlees aansnijdt. De ribeye of een ander mooi stuk gebraad.
Ja, nou ja, ik bedoel, kijk, als je zo'n ik heb laatst van zo'n hoofd zo'n terrine gemaakt. Hè, dan kun je dan elke dag een plakje van eten. Dus je kan dan wel gewoon maar het gaat even om het idee, om de mindset. Dat je dus niet elke dag aan het eind van de dag denkt om 6:30 op donderdag. Kut, ik moet nog wat en ik gooi even een kipfiletje door de nasi. Dan kun je net zo goed tofu door de nasi gooien, want het smaakt allebei naar niks. Dus je moet het toch lekker maken, ja. En dat je dan dus met een klein beetje meer erover nadenkt. En dus in het weekend, als je tijd hebt, echt iets lekkers kookt. Ja, dan hou je wat over en dan snij je dat op maandag nog een keer voor de lunch op. Of weet ik veel. Weet je, ik zeg niet dat je heel rigide maar 2 dagen per week vlees moet eten, maar koop het 2 dagen per week. Of eet het in een restaurant. Als je weet, hier is goed vlees. Hier komt het van een goede bron. Hier weten ze wat ze ermee moeten doen.
Dan eet je daar.
Ja, en dan eet je thuis wat anders.
Ja, maar een andere suggestie die je doet is om alles umami te maken. Nou ja, hartig. Ja, met veel smaak.
Nou ja, dat was daarna. Toen had ik die TED-talk gehouden en ik had er een stuk over geschreven. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ik kan wel tegen iedereen roepen, eet 2 keer per week vlees. Maar wat moet je dan die andere dagen eten? Ik was ook ooit iemand die het allemaal niet zo goed wist.
Ja.
Weet je wel, zonder vlees. Toen dacht ik, nou ja, dan, als ik A zeg, moet ik ook B zeggen. En toen heb ik ook een stuk geschreven over wat, ja, hoe je moet delen. Ik dacht, ja, een recept of 2, daar schiet niemand wat. Ja, daar schiet je 2 dagen wat mee op. Maar ook een beter wat over basisprincipes hebben. En wat ik gemerkt heb, is ik kan verschrikkelijk veel lekkere. Weet je, begin met 1-panners. Dat is super fijn. Daar kun je heel veel smaak in opbouwen in 1 gerecht.
1-panners, pasta's bijvoorbeeld.
Nou, pasta, chili con carne, nasi, curry, enzovoort. Ja, Aziatisch is perfect daarvoor. En wat ik dus doe, is ik haal een enorme zak van die gedroogde shiitakes bij de toko.
Die paddenstoelen.
Paddenstoelen, ja. En die, als je die welt, gewoon een stuk of 5, 6 is genoeg. Wellen in kokend water. En nou, overal waar je normaal gewoon een uitje knoflook even aanfruit, doe je een paar van die gehakte shiitakes erbij. En dat geeft zo verschrikkelijk fijne, hartige, diepe smaak.
Dan heb je heel geen vlees meer nodig.
Nee,
dat denk je niet meer aan.
Dat is heerlijk. Ja. Je zoekt inderdaad naar zo'n umami-sensatie. Zo'n hartige. Ja, het is. Wij kunnen
maar
in
het
Nederland
is ook echt een mindset. Want als je gaat bedenken hoeveel soorten groenten er wel niet bestaan, dan is het vlees valt totaal in het niet.
Nou, dat is ook de laatste zin van het stuk. Ik zeg, nooit meer vlees eten zou een straf zijn. Vegetarisch koken is dat absoluut niet.
Nee.
Want er zijn zo oneindig veel kruiden en groentes en
er is
dingen.
Zoveel te krijgen.
Kijk, vlees,
op dat gebied.
Vlees klaarmaken is eigenlijk maar 1 ding. Je moet het niet verkloten. Voor de rest is er niet zo heel veel aan.
Nee.
En met groenten en kruiden en dingen kun je eindeloos variëren en doen. En
er komen ondertussen mailtjes binnen van luisteraars. Tjitske Wierda die schrijft, ik hoor jullie helemaal niet over varkenswangetjes. Dat is het lekkerste deel van de varken. Dat is lekker.
Klopt.
Ja. Dat stoofje, hè? Dat kan je het beste stoven, toch? Of niet?
Ja, als een spier heel lang en hard werkt, dan is hij super lekker. Want er zit heel veel smaak aan. Dan wordt hij ook een stuk donkerder van. Dat kun je ook altijd zien. Die hele donkere spieren, die hebben heel hard gewerkt. Dat heeft iets te maken met andere chemische samenstelling, bla bla. Maar dat is zo. Alleen, als een spier heel hard moet werken, heel veel zwaar werkt, dus heel veel gewicht op komt te staan, moet die verstevigd worden. En dat gebeurt met bindweefsel, collageen. En daar wordt het taai van. Dus die moet je de kans geven om heel langzaam rustig weg te smelten. Zoals bij stoofvlees, riblappen, sucade. Dat zijn allemaal dingen die je niet zoals een biefstukje kan bakken. Daar zijn ze te taai voor. Dus, en zo'n varkenswang, ja, zo'n varken doet niks anders dan kauwen de hele dag. Dus het werkt constant.
Dus taaien.
Dus ja, dat moet je stoven.
Taaivlees, stoven.
Maar wel dus echt het allerlekkerst.
We krijgen ook nog een mail binnen over de konijn van Louis Paul Boon. Moet die wild of tam gebruikt worden? Dat is naar aanleiding van onze vorige uitzending. Hè? Toen hebben we het over konijn gehad en Toen was onze luisteraar Karin van der Linden, die was razend enthousiast. En ze heeft het recept gemaakt met een wild konijn, want dat hadden wij gezegd. Maar helaas was die te droog en de smaak was wel heel erg lekker. Dus ik ga een nieuwe poging doen. Maar hebben jullie wellicht een tam konijn gebruikt? Die schijnen minder snel droog te worden. Het recept van Louis Paul Boon meldt namelijk alleen konijn.
Ja.
Ik kijk nu naar allebei.
Nou,
Joël,
ik heb toevallig, want ik heb deze mail vanmiddag al langs zien komen. Dus ik heb deze mevrouw al beantwoord. Maar we zullen het ook nog een keer voor de radio doen. Dus inderdaad, eigenlijk hetzelfde verhaal als Joël net zegt. Een wild konijn heeft veel meer spieren en veel minder vet dan een tam konijn. Dus een wild konijn zal altijd wat droger zijn, of heeft altijd de kans droger te zijn dan een tam konijn. Want een tam konijn zit in een hokje.
Ja.
En wordt er vetter meestal van. En beweegt minder. En heeft dus minder spieren. Dus een wild konijn moet je echt in heel veel vocht over het algemeen heel langzaam lang laten sudderen. Veel meer dan bij een tam konijn.
Jaag jij wel eens op konijnen, Joël?
Nee, want ik heb geen jachtvergunning. Maar ik ben wel eens mee geweest.
En? Leuk? Spannend?
Ik vind het heel mooi, ja.
Ja?
Ja.
Wat vind je er mooi aan?
Nou, jagers staan altijd zo een beetje bekend als van die elitaire kaklui die het leuk vinden om gewoon een beetje te knallen en te doen. En die zullen er ongetwijfeld ook wel zijn, maar ik ben ze nog niet tegengekomen. Ik heb over het algemeen veel met mensen te maken gehad die zo verschrikkelijk veel weten van de natuur waar ze in zitten. Zo'n jachtdag is echt, dat schieten is zo'n minuscuul klein beetje daarvan. Je bent echt met het Weet je, met het ochtendgloren. Ik ben één keer op ganzenjacht geweest. Zijn we om 3:30 vertrokken. Want precies als de zon opkomt, dan gaan die ganzen op de een of andere manier gaan ze dan overvliegen. En dan moet je in zo'n weiland verdekt opgesteld staan. En de enige plek om dat te doen is in de sloot. Dus dan sta je in de waad, pak tot je tepels in het koude water. En dan echt uren ben je al bezig voordat die beesten komen. En het bouwt allemaal op naar dat ene moment. En dan, ja, nou ja, dan ga je er met een stuk of 4, 5 naar huis of zo. Of weet ik veel wat. En tuurlijk, het is heel gek als je de eerste keer zo'n beest in één keer zo flap, flap, flap uit de lucht ziet cirkelen. En zeggen ze, nou ga jij maar pakken. En dan wil je het eigenlijk eerst niet aanraken. Het is net als met een dode muis of zo, weet je wel. Maar ja, dan op een gegeven moment dan heb je hem vast. En het is nog een beetje warm en het is heel gek. Dan zie je die borstspieren zitten en zo en alles. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, ik ga dit zo direct wel. Ik weet wel precies hoe ik dit uit elkaar ga halen en ga koken. En dan wordt het opeens vlees. En dan is het eigenlijk de mooiste manier om vlees te eten.
Wij gaan nu ook vlees eten. Goh, ja. Wat een verschrikkelijk leuk bruggetje is dit.
Nou.
We gaan in Mandjari vlees eten, meatloaf. We gaan daar zo over praten. Maar in de tussentijd vraag ik Francine niet de meatloaf nu meteen toe te lichten. Dan kunnen jullie namelijk gewoon even lekker eten. Maar even te vertellen over onze nieuwe wedstrijd. De wedstrijd Lekker Vies gaan wij houden.
Lekker Vies.
De opvolger van Het Diner.
Precies, dat is onze wedstrijd. Waarbij we eigenlijk vragen, wat is nou een recept van een gerecht wat je gasten niet zou voorschotelen, maar waar je zelf eigenlijk heimelijk enorm van geniet.
Daar dus schaam je iets, je een beetje voor misschien.
Ja, of je denkt dat precies. Je denkt dat anderen dat misschien net niet lekker
maar
genoeg
vinden. Maar het is eigenlijk heel erg lekker.
Het is eigenlijk ontzettend lekker.
Nou, die wedstrijd heet dan ook Lekker Vies.
Precies,
daar
Lekker
kunnen
Vies.
Mensen en masse voor insturen. Zijn er wetten?
Nee, we hebben juist dit jaar doen we geen wetten. Nee. Dus het mag een snackje voor 's nachts zijn. Maar het mag ook een idioot iets zijn wat je 's morgens eet. Als het maar de titel
Doetjes,
Lekker Vies mag zijn.
Zoet mag ook. Hè?
Zoet mag, ja.
Oké, dus wij willen elke maand zo'n inzending behandelen. Jij gaat dat dan ook koken of maken?
Ja, ik ga dat koken of maken, fabriceren, wat daarvoor nodig is. En aan het eind van het jaar
proeven. Gaan
wij daar weer een lekker vies verkiezing bij
En misschien
hebben
we de vieze man Kees van Kooten kunnen vragen om in de jury te komen zitten, bedenk ik nu spontaan.
Ja, een Paul de Leeuw, ook die houdt ook wel van lekker nacht eten.
Nou, vieze mannen, die worden nu opgeroepen om zich ook te melden. En en passant ga ik nu tijdens het eten een klein kerstverhaaltje voor lezen onder de titel Vies, want dat slaat dan een beetje op die wedstrijd. En dan weet u dat uw presentatrice, die toch best een deftige persoonlijkheid is, dat hij eigenlijk dus van hele vieze dingen houdt. Vies. Heimelijk ben ik dol op kleffe kadetjes. Witte kleffe fabrieksbroodjes met boter en komijnenkaas. Of met gekookte ham. Of met eiersalade. Of nog lekkerder met filet américain. Van die smeuïge filet américain die felrood oplicht door de toegevoegde E-nummers. Ik ben ook dol op bifi-worstjes. Bifi-worstjes die eerst uit zo'n strak plastic condoom bevrijd moeten worden en dan bij wijze van lunch onderweg in de auto opgegeten worden. Vergezeld door een blikje chocolademelk. Geen halfvolle, nee, volle chocolademelk met een voorverpakte stroopwafel toe. Ik ben ook dol op het leegschrapen van aangekoekte fonduepan, kaasfonduepan. Het uitlikken van een pak vla. Het leeglepelen van een pot chocoladepasta. Het uitknijpen van een tube tomatenketchup. Ik ben dol op pitabroodjes met gesmolten kaas en knoflooksaus. Vooral 's nachts als ik op stap ben geweest. Pitabroodjes met shawarma vind ik ook lekker. Kadetjes met knakworst en mosterd. Kroket. Cheeseburger met ketchup. Tosti, hamkaas. Sozijzenbroodje. Ik ben dol op het snoepgoed uit de bakken van de Ethos. Karamelblokjes, kokkintjes, dropvissen, winegums. Ik ben dol op chips. Wokkels, paprika chips, gewone chips, nibbits. Ik ben dol op bittergarnituur. Vlammetjes, kaasstengels, bitterballen, kaas. Vietnamese lumpia's, die vind ik ook lekker. Vietnamese lumpia's met rode saus. Ik beken, ik ben schuldig. Ik ben restaurantrecensent van een gerenommeerde krant en presentator van een gerespecteerd culinair radioprogramma. Ik eet in zaken met Michelinsterren. Ik praat met topchefs, weet alles over biologisch, ecologisch, rechtsdraaiend en anderszins verantwoord eten. Maar buiten diensttijd geef ik me bij tijd en wijle ongeremd over aan vieze dingen. Vieze dingen die lekker zijn, omdat ze vies zijn. Lekker van viezigheid.
Ja.
Dus dat is onze wedstrijd. Precies, dat is de basis.
Dat is de basis voor onze wedstrijd.
En mail dan naar mandjaren@ntr.nl.
Eén inzending is al binnen, die is van mezelf. Neem Chipito's, dat is van die kaas. En haal die door de kaasfondue. Heb je weer een heel ander. Dit is wel heel erg. Nu moeten we naar die meatloaf. Zeg jij het maar. Jij bent aan het eten, Joël. Meatloaf, receptuur van een
receptuur
luisteraar.
Van een luisteraar. Nou, daar zijn we natuurlijk altijd heel dol op als mensen recepten sturen. Dit was oorspronkelijk een inzending die het net niet gehaald heeft voor het diner. Maar we vonden hem toch zo lekker dat we hem een keer wilden proberen. Dat wil zeggen, op papier. En nu proeven we het resultaat. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik vind Joël mag eerst.
Ja.
Ik vind het heel goed dat hij lekker vochtig is. Hij is niet droog.
Nee.
Dat is absoluut goed gelukt. Ik heb wel een heel klein beetje een oregano overkill.
Ja.
Ik vind hem heel, of is het majoraan? Ik weet het niet.
Nee, het is oregano. Ja, en ik vond het ook in het recept best veel.
150 gram?
Nee, 30 gram. Maar dat is een flink zakje,
is
hoor.
Is het vers of gedroogd?
Gedroogd.
Ja. Ja, dat is veel, sowieso...
Misschien
ja,
zit daar... Misschien
beetje
zit daar,
stoffig wordt het ervan.
Maar zit daar niet een klein mankementje in de receptuur dan? 30 gram gedroogde... Dat is toch ontzettend veel, jongens?
Ja, ik vond het ook veel.
Hij is ook heel
maar,
groen, hè?
Jongens, het is ook een bulk vlees, hè? Want ik stond als een soort...
Wat voor vlees is het?
Het is een mix van halfom gehakt, kalfsgehakt en runder gehakt.
Okay.
Wel van een boertje uit de binnenlanden van, toch?
Ja, naar Montessori school geweest, de koeien. En,
heel goed.
gemasseerd.
Het Italiaanse karakter van deze meatloaf vind ik wel heel lekker.
Ja, en proef jij waar dat vandaan komt
ook? Dat er oregano in zit.
Nee.
Maar het is wel heel overheersend, ja.
Pecorino.
Het is een vochtige
pecorino
pizza.
En er zit een saus bij van bleekselderij en worteltjes.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat is ook een beetje gewoon zoals je een pasta bolognese maakt. Maar dan als saus bij deze bolognese, waarvan de gehakt dus als brood gemaakt is.
Ja.
Kan je er iets meer over zeggen, Jona? Ik bedoel, wat vind je ervan?
Nou, ik vind het lekker, maar ik vind het niet heel erg lekker.
Oké. Okay.
Ik vind het niet... ik heb dan liever een saus bolognese, dat de gehakt ook los is daarin.
Ja.
Dan het op deze manier. Maar dat komt misschien ook omdat ik de combinaties worteltjes en bleekselderij in mijn bolognese saus altijd al moeizaam vind. Maar als je het zo apart erbij hebt, bij dat vlees, ja, ik vind dat niet zo lekker.
Nee, nou, het is het enige wat we krijgen deze eerste kerstdag. Dus
we doen het ermee. Nee, maar het is ook niet vies, hoor.
Door moeten ademen. Maar... Nee, maar het is vooral wat Joël zegt, denk ik.
Oregano.
Heel veel oregano.
Ja. Nou, die is wel volgens recept, maar ik proef hem ook wel heel sterk terug nu.
Is dit moeilijk om te maken, Francie?
Niet moeilijk en heel leuk om te doen. Want je staat echt als een soort beeldhouwer. Sta je dat vlees te kneden, alle ingrediënten erdoor. Er dan een brood van te boetseren. En vervolgens zet je het in de oven. En,
ik heb anderhalf uur bakblik gedaan.
Jawel.
Oh, okay.
En anderhalf uur later is het klaar.
Jawel, jij schreef een serie artikelen over het gebruik van vet. Inmiddels is ook wel weer de Gezondheidsraad of de Wereldvoedselorganisatie, ik weet eigenlijk niet meer precies wie, maar die heeft in ieder geval gezegd dat vet helemaal niet zo kwalijk is. Hè. Suiker eten is het nieuwe roken, zou je kunnen zeggen. Net als zitten het nieuwe roken is. Dus zijn hele andere invalshoeken nu. En jij hebt eigenlijk bijna een ode aan vet geschreven, hè?
Ja, dat kwam een beetje omdat ik twee kunstenaars tegenkwam die een project aan het doen waren die eigenlijk probeerden om vet als substantie volledig objectief te benaderen. Omdat het altijd zo negatief, alles wat met vet te maken heeft is altijd negatief. Altijd te vet, niet goed, dit en dat. En die hebben natuurlijk wel...
Je wordt er dik van.
Maar ja, wel onder meer, precies ja. En zij kwamen er eigenlijk op doordat er in de Engelse riolering elk jaar een vetberg van meerdere tonnen moet worden verwijderd, et cetera. Nou ja, je kan... Maar daardoor ben ik er een beetje mee aan de slag gegaan. En
waar ben je dan... Waar ben je tegen aangelopen? Ik kwam bijvoorbeeld tegen in een van je artikelen dat... vet, als het vloeibaar is het oké. Okay. Als het gestold is het niet oké. Okay.
Ja, dan kom je gelijk op een lastige discussie. Dat dat is eigenlijk het zoveelste hoofdstuk in de discussie over verzadigd en onverzadigd vet.
Ja.
In principe is nog steeds de consensus dat onverzadigd vet beter is dan verzadigd vet.
Mm-hmm.
En dan gaan er ongetwijfeld een hele hoop mensen gillen. En ik zal ook eerlijk gelijk daarbij zeggen dat het laatste woord daar niet over gesproken is. Maar dat is de reden waarom in het laatste voedingsadvies gesproken wordt over vloeibaar vet ten opzichte van vast vet? Want in principe zijn de meeste oliën, vloeibaar vet noemen we een olie, zijn onverzadigd. Maar
niet allemaal.
Ze zijn meestal, dat zijn dus de plantaardige.
Plantaardig.
Onverzadigde oliën zijn over het algemeen vloeibaar. Maar bijvoorbeeld kokosvet, palmvet zijn verzadigde plantaardige vetten. Dus je kan niet zeggen dat je moet plantaardig tegenover beter eten en dierlijk vet beter niet eten. Nee, nu dat zeg ik het zelf verkeerd. Nee, zie je, het is ingewikkeld. Het gaat er dus om dat je onverzadigde vetten over het algemeen vloeibaar zijn op kamertemperatuur.
Mm-hmm.
En niet alle plantaardige vetten zijn ook daadwerkelijk onverzadigd. Je hebt namelijk dus ook verzadigde plantaardige vetten. Neem kokosvet, palmvet. Die zijn dus ook niet vloeibaar op kamertemperatuur.
Precies.
Maar daarvan is juist de laatste jaren opeens gezegd dat oh, wat was dat gezond, dat kokosvet en kokosolie en dat soort dingen.
Al die filmsterren die liepen ermee weg.
Die poetsen hun tanden meer ermee. En
ik heb pas geleden koekjes ermee gebakken. Ja, ik weet niet, het spijt me heel erg. Maar ik vind het gewoon, op z'n Amsterdams gezegd, niet te hachelen. Ik vind het echt niet te hachelen.
Nou, Rens Kroes, die loopt er ook kokosolie. Die loopt er ook mee weg met kokosolie. Maar jij
maar hebt, zegt nu, dat is dus een verzadigd vet.
Ja, klopt. Het is, en dan gaan de mensen die fan zijn van kokosvet zeggen, ja, dat is waar, maar het is een medium chain fatty acid. Dus het zijn kortere vetzuurmoleculen. Dus dat is dan weer minder slecht dan die langere verzadigde vetzuurmoleculen. En ik heb dat geprobeerd uit te zoeken. En uiteindelijk kom je gewoon op een punt terecht waar je als niet-chemicus kan zeggen, ja, of je gelooft die, of je gelooft die.
Ja.
En dan kun je dus een enerzijds-anderzijds verhaal houden. Alleen is het wel goed om daarbij te zeggen dat er dus wel heel veel meer wetenschappers nog steeds van mening zijn en officiële instanties dat verzadigd vet, of het nou lang of medium chain fatty acids zijn, gewoon minder goed is dan onverzadigd vet.
Want in de Woke, en niet zonder reden denk ik, kwam je ook met een onthullend stuk over kokosolie. Hè? Daar hadden we het net al over. Ja. Heel erg in de mode bij hippe kokosolie, meisjes en beroemde mensen.
Dat zetten ze altijd op het pakje. Ja. Want dat klinkt een stuk chiquer, maar eigenlijk moet je zeggen kokosvet. Alleen op een tropisch hete dag zit er olie in je tonnetje. Anders
Juist.
Is het vet.
Ja, ja. Ja. Dus, maar daar zijn mensen echt nu hele pakjes van aan het, of liters van aan het
drinken.
Aan het drinken. Omdat
nee,
ze denken
drinken,
dat,
want het is vast.
Gebruiken. Ja. Okay, gebruiken.
Met vork en mes aan het eten.
Er worden verschillende dingen over gezegd.
En mensen die eruit zien als Rens Kroes. Dus dan moet er toch iets goeds mee zijn.
Nou ja, god, ik bedoel, alles is slecht als je er te veel van eet. En als je weinig kokosvet eet, zul je er ook wel niet zo heel dik van worden. Er zijn een aantal dingen die erover gezegd worden. Een van de belangrijkste dingen die ook altijd heel groot op die verpakking staat is, er zit heel veel laurinezuur in. En daarvoor zou het ontsmettend werken heel goed voor je zijn en reinigend. Het klopt dat laurinezuur wel is aangetoond dat het antibacteriële werking heeft.
Ja.
Maar dat was geïsoleerde stof laurinezuur in een plastic petrischaaltje in een laboratorium. En wat blijkt nou in dat kokosvet? Blijkt dat laurinezuur ingepakt te zitten in een veel groter molecuul. En doet het dus helemaal niks.
Wat is laurinezuur?
Ja, ook een
gewoon
een,
koop je in een fles.
Een vetzuur.
Staat naast de cola.
Oh ja?
Nee, maar dat dus maar.
Dus ja, je kan schermen met het wapenfeit dat laurinezuur desinfecterend werkt. Maar in kokosvet doet het helemaal niks. Want je moet het eerst isoleren uit dat veel grotere molecuul waar het in zit.
Maar voor Vrij Nederland doe je heel veel van die onderzoeken. Hè? Of onderzoekjes of onderzoeken. Maar in ieder geval, dan zoek je dingen uit. En dan kom je erachter dat eigenlijk niets is wat het lijkt. Dat is meestal de uitkomst.
Ja, nou ja, misschien selecteer ik ze daar ook wel een beetje op natuurlijk. Hè? Bedoel, het is het leukste om dingen uit te zoeken die.
En aan het eind is de mens volledig in verwarring. Want zou je kunnen zeggen, oké, we dachten dat we minder vet moesten eten. En nu gaan we weer vet eten. We dachten, weet je wel, zo.
Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik bedoel, te veel vet eten is niet goed.
Nee.
Net zoals te veel rood vlees eten niet goed. Maar wat er heel lang gebeurd is, is gezegd, nee, geen vet, geen vet, geen vet. Dus wat ging iedereen doen? Ging light koekjes maken. Maar koekjes zonder vet zijn niet te vreten. Dus dan gooien ze er een hele hoop suiker in. En heel veel suiker is ook niet goed. Dus vandaar dat we nu zeggen van, hey, ho, luister, liever van alles een beetje.
Ja.
Dan dat we nu opeens gaan roepen.
Maar er wordt misschien wel gewoon te veel over gepraat.
Ja, wat zijn we nou hier zelf aan
het
doen?
Nee, maar precies, ja, dat is wat ik bedoel. Maar als je dan gaat bedenken namelijk van dat er te veel suiker en dan moet die suiker er ook uit. Kijk, die suiker, dat is natuurlijk zo dat
dat dat veel minder door mensen gegeten moet worden. Maar als je niet producten gaat kopen die voorverpakt of kan half van die halffabrikaten of eindproducten, eet je geen suiker.
Dit programma,
dit programma gaat over lekker eten.
Ja, daarom.
Dat is ons principe.
Dat is ons principe. En lekker eten kan heel gezond zijn. En in lekker eten gaat in ieder geval bij mij nooit suiker. Ik heb daar serieus over nagedacht hoeveel suiker ik gebruik.
Maar je bent nu eigenlijk alweer verschrikkelijk.
Ja. Ik kan ook toetjes zonder suiker maken. Maar ik eet wel eens suiker. Ja, zou ik niet ontkennen.
Ik vind dat het tijd is voor de profiterol.
Het wordt
want
suiker.
Er zit suiker in,
precies,
er zit vet in.
Precies, dat was het bruggetje naar
en waarschijnlijk
suiker.
Ook van alles verzadigd. Dus ik verheug me er nu alweer op. Dit is iets wat als een soort eindejaarsdessert jongste bediende regisseur van dit programma, Janneke E. Kuiper, heeft gemaakt. Ja. Profiterol, wat is dat ook alweer?
Profiterol is eigenlijk een opeenstapeling van soesjes. Gevulde soesjes. Ja. De soesjes in kwestie zijn gevuld met banketbakkersroom. Soms worden soesjes ook wel eens gevuld met bijvoorbeeld gewoon slagroom. Of
dit is naar receptuur van Kees Holtkamp. Ja. Koninklijke banketbakker te Amsterdam.
Juist. En nou, mijn persoonlijke lijstman, dat zei ik al. Ik heb hem ook even gebeld. En dat zijn altijd geëmotioneerde gesprekken aan allebei de kanten. Ja. Want meneer Holtkamp wil het mij zo graag uitleggen. Hij wil het ook eigenlijk het liefst zo heel graag voor allemaal voor me voordoen. Maar we hebben toch die telefoonlijn waar we het mee moeten doen. En nee, het is fantastisch. Het is een opeenstapeling van soesjes. En ik heb ooit op een verjaardag van iemand een door meneer Holtkamp gemaakte profiterol. En dat is eigenlijk een showstuk. Zo noemen ze dat in de banketbakkerij. Ja. Dat is iets heel bijzonders. En zo heb ik ook altijd in mijn hoofd de profiterol voor me gezien. Als een hele hoge toren, een soort puntmuts. Ja. En dat had ik bedacht, want zo gaat dat gewoon. Dat je denkt, ja, met die kerstuitzending, dan maak ik een soort kerstboom van profiterol.
Geen croque en bouche, maar gewoon een profiterol. Nou, punt. En, ja, dat is toch iets anders.
Ja, want croque en bouche, dat is ook met soesjes. Maar dan, die worden aan elkaar geplakt met karamel. Harde karamel. En dan blijft het heel goed zitten en staan. Alleen, ik vind het dan zelf niet meer lekker om te eten. Want dat, en dan heb je die hele harde suikermassa waar je doorheen moet bijten.
Ja.
En die profiterol van Holtkamp, die ik ooit een keer had gegeten, die was wel degelijk met chocola. En die was eigenlijk dit wat wij nu hebben. Alleen, de luisteraars zien het niet, maar wij hebben nu een soort... Ja, een soort... Nou,
Een bombe.
En een halve bal. En niks, geen kerstboomwaardige proporties. En dat komt... Ik belde meneer Holtkamp op en ik zei... Nou, ik wil dus graag zo'n kerstboom maken. Hoe doe ik dat? Toen zei hij, dat kan helemaal niet. Wat wij doen in de professionele bakkerij... Dat is zo'n proces. Daar kun je als thuisbakkertje kan je dat helemaal niet doen. Dat gaat met het invriezen van champagnemoesen... om een harde kern te vormen... daar moet je chocola gaan tempereren om het allemaal de boel bij elkaar te houden. Het is ook een soort de maatschappij op zich, hoor, die hele profiterolbouw.
En dan zou je ook waarschijnlijk meteen salarisverhoging vragen, toch?
Ja, precies. Dus dat hij zei, nee, dat wil ik jou echt niet aandoen. Hij
moest salarisverhoging.
Ja, nou, die twee salarisverhoging, daar kun je rustig...
Daar kunnen we
kun je zo
debatteren.
De helft weer opgooien, ben je nog nergens. Maar nee, dit is eventjes een prikje naar de werkgever toe. Dat hoort er ook altijd een beetje
op zo'n
bij.
Mooie kerstdag.
Rondom de kerstgedachte.
Kunnen we dat wel hebben. Je hebt toch wel die cadeaubon gehad?
Ja, absoluut. Nee, niks, geen nare berichten. Ja. Allemaal ironie, mensen. We hebben niets te klagen. Die profiterol, zei hij, die heeft gewoon gevuld met gele room. Die mag je niet hoog opstapelen, want dat zakt helemaal weg. Dat heeft zit geen steun in. Wat je doet is, je neemt een soort slabakje. Iets met zo rond mogelijke onderkant, dus zo min mogelijk plat. En daarin stapel je de soesjes omgekeerd op. Dus met hun puntje naar beneden. Mm-hmm. En, want de bovenkant van die bak wordt uiteindelijk je onderkant. Als je hem helemaal gaat omdraaien. En je gebruikt de gele room om de boel een beetje aan elkaar te plakken. En uiteindelijk werk je het met eiwitschuim af. En dan giet je er ganache overheen. En dan krijg je deze chocoladebombe.
We hebben je ook heel lang laten praten, omdat we dan gewoon lekker door konden eten.
Ja.
We gaan nu even naar de points of the Swedish jury. Ja. Jona.
Nou, kijk. Ik ga niet graag tegen meneer Holtkamp in. Dat weet je. Maar ik ben wel degelijk van mening dat je thuis prima een profiteroltaart kan maken. Met aparte soesjes, met chocoladesaus. Nog sterker, vroeger, toen ik jong was, moeder vertelt. werd dat heel vaak op kerst gemaakt.
Het interbellum tussen de en twee
werelden. Wil je dan een klein taartje?
Want nee, dan heb je dus soesjes. Je maakt eerst soesjes. Ja. Die soesjes die vul je met gele room of met slagroom. Deze soesjes die jij hier hebt gevuld zijn bijna uit elkaar gebarsten van de volheid van de gele room. Ja. En die zijn heel erg dik gevuld. Die kunnen iets minder gevuld. En vervolgens haal je ze gewoon door de gesmolten chocola. Die hoeft echt niet per se getempereerd te zijn. Mm-hmm. Het enige wat belangrijk is, is dat je het soesje wat je bovenop het andere soesje zet, dat het nog warm moet zijn, zodat die chocola aan elkaar blijft plakken.
Ja. Ja. Maar jij gaat dus nu wel in tegen meneer Hofman.
Ja, maar wat maakten jullie dan? Een hele kerstboom of gewoon een leuke berg
met soesjes? Zo'n piramide-achtige vorm van soesjes.
Zullen we even naar de smaak gaan, dames?
Lekker. De smaak is prima. Er zit onderin een harde wenerdeeg, begrijp ik.
Ja, fonceerdeeg. En dat abricoteer je een beetje. Dat is,
maar een echte profiterol hoort voor mij veel meer met chocolade zijn.
Jawel.
Oh ja.
Jawel, je bent opgehouden met eten.
Ja, ik moet slank blijven.
Oh ja?
Ik eet nog maar halve toetjes tegenwoordig. Nee, het is niet mijn weapon of choice. Ik vind het echt een enorme hap crème pâtissier. Het zijn zeg maar, nou ja, wat Johan al zei, extreem goed gevulde soesjes die nu allemaal eigenlijk gewoon een beetje zachte klef deeglaagje. Het is eigenlijk gewoon één grote hap crème pâtissier met een klein flabbertje soes af en toe tussendoor. Klopt.
En een dun laagje chocolade, terwijl een echt profiterol daar is. Alle soesjes bedekt
nou,
met
dat
de chocolade.
Dus, dat heeft meneer Hotkamp heeft me uiteraard ook een college profiterol gegeven. En hij zei, de Fransen, daar waar dit recept natuurlijk zijn naam ook aan te danken heeft, die maken gewoon één persoons profiterolletjes. Dat zijn een soort twee of drie gevulde soesjes. Die overgieten ze een beetje met chocola en dat is het. Die maken er niet zo'n heel showstuk van.
Nou.
En die zegt daar, op die Franse toetjes kan je zo googlen, ligt maar heel weinig chocola. Eigenlijk is het vrij Nederlands om er zo'n hele coating van chocola overheen te maken.
De meningen zijn verdeeld, vat ik samen. Want ik vind het namelijk echt reuze lekker. En ik heb ook het hele stuk opgegeten. En
ik ga dat ook doen.
Ik zie nu opeens aan de onderkant een plakkertje zitten dat 4000 calorieën was, wat ik net naar binnen heb gewerkt. Hoeveel moet je hardlopen om dat eraf te krijgen?
Ja, weet je, die room, dat lijkt heel wat. Maar die room, banketbakkersroom, wordt gemaakt van melk. Dus dat valt eigenlijk nog wel weer mee. Volle melk, hoor. Want dat is gewoon goed voor
je. Dat heeft ook veel meer smaak. Klaas Okma, die stuurt ons een mailtje met de tip van het enige boekje Van Kop tot Staart van Jane Allen en Margaret Gin. Oorspronkelijk Innards of the Other Variety Meats. Vertaald door Mieneke Bruinslot Helmich. Toevallig een nichtje van meneer Okma. Hele goede receptuur, kippenpoten, prairie oysters tot staart en long, of 1000 eendentongetjes die op zijn Chinees één maaltijd maken. Dat is de tip van deze man. Ik geef hem aan je mee, Joël.
Heel fijn, dank je.
We gaan het nieuwe jaar in bijna. We zijn 8 januari weer terug. We kunnen nog een heel kort rondje prognoses doen. Er hoeft helemaal niet prognoses. Het kan ook een trend zijn en het kan ook onzin zijn. Toch, Joël, nu?
Trends. Ik weet niks van trends. Ik ben geen trendwatcher. Maar ik denk dat we in 2016 beter vlees gaan eten. Minder vlees, maar meer verschillende soorten.
En dat is ook een wensdroom.
Dat is een hoe zeg je dat? Pleidooi.
Pleidooi. Heel mooi. Janneke.
Ja, mijn pleidooi is voor de kinderen, voor de toekomst. Leer ze koken, leer ze het al op school. Zodat we al die onzin met al die pakjes en zakjes voor eens en voor altijd naar het verleden kunnen verbannen.
Dit is ook een wens.
Vaak is het al genoeg als je een beetje zout en peper ergens overheen doet. Dan kom je al net zo ver als zo'n pakje. En alles vanaf daar is dan winst. En dat als je dat van jongs af aan meekrijgt, dan zit je geramd.
Jona, tenslotte.
Ik hoop heel erg dat 2016 weer echt gaat over lekker eten. Als we het er dan over hebben, laten we dan over lekker eten praten.
En niet over?
En lekker eten kan ook heel gezond zijn. Kokosolie, quinoa, wat hebben we nog meer gehad? Chiazaad, het is allemaal zo 2015.
Juist. En dan schenk ik daar heel graag een glaasje Vin Natuur bij. Dat is hele pure wijn. Die drinken wij ook bij deze uitzending. Dat merk je ook meteen. Hè? Het stijgt een beetje naar een hoger plan. Dit is Château Cambon van Marie Lapierre. De weduwe Lapierre is dat uit Beaujolais. Een Gamay, schitterend mooie druif. En die moet je dan lichtgekoeld schenken. En als je dat dan doet bij al die heerlijke gerechten, dan komt alles goed. Heel kort, Joël, ga jij door bij Vrij Nederland één keer per maand nu Vrij Nederland zo inkort?
Dat is nog niet helemaal duidelijk.
Is best spannend, hè?
Ja.
Ik vind wel dat jij wekelijks met je stukken moet komen, hoe dan ook.
Nou ja, als we doorgaan, dan zal dat dus maandelijks worden.
Ja, maar niet leuk.
Nee, maar ja, ik bedoel, niks aan te doen, toch?
Nee, niks
ik aan zou te het doen. Leuk vinden om bij de VN-club te blijven.
Ja, het zijn belangrijke stukken. Dankjewel dat je hier wilde zijn. We gaan zo meteen naar het marathoninterview van de VPRO. Esther Naomi Perkwin praat 3 uur lang met Judith Neurings, journaliste in de Koerdische stad Erbil in Noord-Irak. En wat wij over 2 weken zijn we er weer op vrijdag 8 januari. Ik kijk nu naar Janneke Kuiper, want die weet misschien nog wel wat we gaan doen.
Nou ja, we weten nog een heleboel niet. Het wordt een heel nieuw jaar.
Een heel nieuw jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Jona, enig idee wat jij gaat doen? Of jij gaat gewoon even rustig...
Wat ik over 2 weken... Nee, ik moet zelfs bedenken wat mijn onderdeel zal zijn. Nee, gaat helemaal goed komen. Daar gaan we ons nu vanaf nu op storten.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De Taalstaat presenteert op tweede kerstdag het taaljaar 2015. Met de opvallendste taal van het jaar, de kerstconferentie van Pieter Jouke en een taalforum met René Appel, Tom den Boom, Japke D. Bauma en Geert Joris. Het taaljaar 2015. Morgen van 11 tot 1.
Op NPO Radio.